Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché, vandaag met astrofysicus en ruimteambassadeur Nancy Vermeulen. Al sinds haar kindertijd is ze gefascineerd door de sterren. De films van Steven Spielberg over UFO's en aliens hebben daar zeker toe bijgedragen. Maar ook haar gesprek met Dirk Vriemout, de eerste Belg in de ruimte, deed haar dromen van een leven tussen de planeten. Haar motto luidt: The sky is not your limit. Ze wil elk van ons voorbereiden op een gewichtloos leven in haar eigen ruimtevaartschool. Maar hoe moet het verder? Komt er echt een moment dat de mensheid zichzelf alleen maar zal kunnen redden door de aarde te verlaten? Staat haar ambitie een gezinsleven in de weg? En hoe zit het met de gendergelijkheid in de kosmos? Dit is Touché met Nancy Vermeulen. Een goeie middag. Don't you think that we can change? Will it always be the same? Just remember, this is not a waiting game. Was it ever? Is there a plan? Just talk to me. What do you want essentially? Hold on to your own chemistry. I surrender. What is it you expect from me? What do you want essentially? Hold on to your identity. I surrender. Words can actually start destroying what you want. Hard to create a dream that never stops. Words can actually start destroying what you want. So hard to create a dream that never stops. Don't you think it's in your range? Break away and defend her. You can do this in my name. Just remember, this is not a waiting game. Was it ever? Is there a plan? Just talk to me. What do you want essentially? Hold on to your identity. I surrender. Words can actually start destroying what you worked so hard to put. Dream that never stops. Words can actually start destroying what you work so hard to create. A dream that never stops. Essentially, hold on to your own chemistry. I surrender. What is it you expect from me? What do you want essentially? Hold on to your identity. I surrender. Words can actually start destroying what you work so hard to create. A dream that never stops. Words can actually start destroying what you work so hard to create. A dream that never stops. Ozark Henry en A Dream That Never Stops, Nancy Vermeulen. Ik begrijp dat deze tekst jou als ruimteambassadeur heel erg aanspreekt.
Jazeker. Het staat
precies
stil bij alle keuzes dat we hebben. We zijn eigenlijk allemaal ontdekkingsreizigers in ons eigen leven. Laat ons ook reflecteren, verschillende kanten zien. Maar ook de mensheid als geheel. Doen nadenken van, ja, waar zijn we mee bezig? In welke wereld willen wij leven? En ook ja, de macht en kracht dat wij allemaal hebben. Wij creëren allemaal onze eigen dromen en onze gedachten sturen het ook in de een of andere richting.
Corona heeft daar ook wel toe bijgedragen, denk ik, het voorbije jaar.
Ja, veel tijd tot reflectie. Ik ben altijd al iemand geweest die veel aan reflectie doet, ook veel aan zelfreflectie. Maar in deze tijd toch nog meer dan anders.
Hoe was het voor jou het voorbije jaar?
Heel eigenaardig zo. Die eerste lockdown in maart voelde een beetje als een verademing van de wereld. Alles viel stil, het was ook mooi weer. En dat vond ik redelijk aangenaam. In die zin dat ik mij teruggeprojecteerd voelde in een periode waarin alles nog niet zo jachtig was en rond consumptie, of nog minder rond consumptie draaide. Dat ik denk van ja, het is niet slecht om een keer stil te staan bij wat we doen, de manier waarop we dat doen. Ook rekening houdende met de aarde en het milieu.
Wat is jou het meeste opgevallen? Wat heeft jou het meeste geraakt? Wat aan de oppervlakte is gekomen het voorbije coronajaar?
Goh, zaken die al lang aan het spelen waren, komen nu ineens versneld aan de oppervlakte. Dat is in mijn eigen leven zo, maar ik denk bij veel mensen zo en ook in onze maatschappij zo. Dat zaken die gewoon lang aan het sluimeren zijn, de contrasten. We leven in een wereld van meer contrasten nu. Ik ben iemand die heel graag rust en stilte opzoekt en ook graag in zo'n omgeving woont. Ik heb ook nog wel ambities en plannen in mijn leven. En misschien dat iets duidelijker wordt nu in welke richting ik zelf ga bewegen dit jaar.
Ja? Welke plannen heb je dan zo gemaakt het voorbije jaar?
Te gaan kijken naar een omgeving waar ik constant rust kan vinden. Zo. Ik wil meer gaan schrijven, meer filosofisch gaan schrijven ook. Dichter bij de natuur leven. Ja. Wie weet ook nog een doctoraat maken.
Want de ruimtevaartschool, dat ging een beetje moeilijk, hè, het voorbije jaar.
We hebben niet zo echt heel veel kunnen doen qua activiteiten natuurlijk, omdat we gebruik maken van de installaties in Soesterberg, militaire installaties. We huren ook een privéjet van de TU Delft in Amsterdam. En mits de mensen waarmee wij werken van overal in de wereld komen, hebben inderdaad onze activiteiten tijdelijk stilgelegd.
Want wat kan je in normale tijden precies doen in jouw ruimtevaartschool, de Space Training Academy?
Academy, ja, wij geven een introductie in sterrenkunde en ruimtevaart. Echt een speed course, zeg maar. Ja. Dat doen we in het planetarium of het Eurospace Center in Redu. Dan gaan we naar Soesterberg, naar de militaire installaties, waarin je in een soort van centrifuge gaat zitten. Dan maken we je een aantal keren zwaarder dan je in het echt bent. Dus wij wegen hier allemaal ons eigen gewicht. Wij zijn door de zwaartekracht van de aarde aan 1G blootgesteld. Maar je weet misschien, als je versnelt in een kermisattractie, worden je armen heel zwaar, voel je het bloed naar beneden trekken. Ik ging wat gevechtspiloten ook meemaken. En die ervaring hebben astronauten ook als ze naar de ruimte gelanceerd worden. En die ervaring simuleren wij dan in die speciale Desdemona-simulator in Soesterberg. Simulaties waarbij we naar de maan vliegen bijvoorbeeld, of de lancering naar de maan nabootsen. Maar we laten kandidaten ook een docking doen, laten aankoppelen met het internationaal ruimtestation. Niet dat die kandidaten dat als private astronauten ooit zelf gaan doen, maar door die ervaring te hebben, worden ze ermee vertrouwd en geeft minder stress als ze het ooit in het voor echt gaan meemaken.
Maar welke mensen komen daar op af? Want ja, hoe realistisch is het dat gewone burgers ooit een ruimtevaart...
Een opleiding astronaut kan je niet zomaar doen. Je moet al geselecteerd worden bij een ruimtevaartagentschap. Enfin, je kan in Rusland wel bepaalde trainingen doen, of in Amerika, maar in Europa zijn die installaties niet zo goed toegankelijk. En anders zeggen dat via de Space Training Academy je wel toegang hebt tot bepaalde trainingsfaciliteiten.
Hoeveel kost dat?
Ook een zero gravity flight kan je doen. Hè?
Hoeveel kost zoiets? Zo'n opleiding?
De volledige opleiding kan je vergelijken, ja, ongeveer €20.000. De prijs om privaat piloot te worden. Dus ik noem het een private astronautenopleiding, private astronaut. Maar het is een beetje vergelijkbaar, ook qua grote orde, met het bedrag dat je betaalt als je privaat piloot wil worden.
Ja, moet je inderdaad al zeer geprivilegeerd voor zijn.
Klopt. En maar het is een begin, hè. In die zin, de ruimtevaartindustrie staat niet stil. En er komen nog mogelijkheden en ervaringen. Bijvoorbeeld voor jonge mensen, voor studenten en jonge wetenschappers zijn we andere initiatieven aan het uitwerken.
Je bedoelt goedkoper, betaalbaarder?
Ja, klopt. Ja.
En wat is dan jullie doel? Welke prijs zou je daar echt moeten kunnen voor betalen?
Je hebt de kostprijs natuurlijk van de installaties. Maar het is wel de bedoeling dat een universiteitsstudent op termijn een aantal ervaringen kan meepikken, zoals zo'n analoge trainingsmissie. 14 dagen kan leven en werken alsof hij op de maan of Mars is. Een zero gravity flight kan meemaken of een simulatiemissie kan doen bij de Desdemona simulator. dat hij die ervaring kan meenemen. Niet alleen als ervaring op zich, maar ook de theorie erachter.
Je vindt het effectief heel erg belangrijk dat die jeugd wordt warm gemaakt. Hè? Want je zegt, onze kleinkinderen zullen niet op wereldreis gaan, maar op ruimtereis.
Neem nu bijvoorbeeld de luchtvaartindustrie. Die is na de Tweede Wereldoorlog enorm beginnen opkomen. En dat ging niet alleen over piloten of mensen die de vliegtuigen vulden, maar er is een hele industrie op gang gekomen. We kunnen ons vandaag geen wereld meer voorstellen zonder. Hetzelfde is nu aan het gebeuren in de ruimtevaartwereld. En aan ons zeggen dat mensen die in het verleden een soort opleiding hadden gehad als privaat piloot en dan in de luchtvaartindustrie gingen werken, die hadden toch een streepje voor op hun cv. Nu, als je een opleiding doet, privaat astronaut, of bepaalde ervaringen hebt, en je kan dat naast je universitair diploma op je cv zetten, heb je ook een streepje voor in de sector, denk ik.
In een opiniestuk in KNAK schrijf je: we moeten de ruimtevaart zien voor wat ze is, een poort naar kennis. Kennis die de volgende generatie misschien nodig heeft om zich te wapenen tegen een volgende pandemie. Wat bedoel je daar precies mee?
In de ruimtevaart komt topwetenschap en toptechnologie samen. En dat daagt ons ook uit om onze grenzen te verleggen daar. En het is daar, in die extreme omgevingen, dat ook de meest geniale oplossingen voor problemen op aarde naar boven komen.
We zitten met een probleem, hè? Er is een virus.
Inderdaad. Ja. Nu, in de ruimtevaartwereld weet men al heel lang wat isolatie is, wat isolatie doet, hoe je daartegen kan wapenen. Eigenlijk leven we nu allemaal in één groot ruimte-experiment, waarbij we het allemaal ervaren. Maar het is zo, in moeilijke omstandigheden leer je het diepste van jezelf en je medemens ook kennen.
Ja, maar denk je dat een virus de mensheid ooit zo zal kunnen bedreigen dat we echt op de vlucht moeten slaan? Dat we echt de ruimte als toevluchtsoord zullen zien?
De ruimte zal nooit een toevluchtsoord worden voor problemen op aarde. In die zin, bijvoorbeeld een kolonie oprichten op Mars zou geen oplossing zijn voor de problemen op aarde. Het is een en-en verhaal. Je moet op aarde virussen aanpakken, maar ook het klimaat aanpakken, de economische ongelijkheid aanpakken, in de eerste plaats. Want als we het hier niet opgelost krijgen, gaan we het op Mars ook niet beter doen, natuurlijk. Mm-hmm. Langs de andere kant is naar de ruimte reizen en andere planeten gaan verkennen op termijn wel noodzakelijk. We kunnen altijd geraakt worden door een asteroïde, zoals gebeurd is bij de dinosaurus 66 miljoen jaar geleden. Het klimaat kan op hol slaan, natuurlijk. Wat nog? Ik denk gewoon weg. Ja, we kunnen niet eeuwig hier blijven. Binnen nu en een miljard jaar begint de zon ook uit te zetten. Binnen nu 800 miljoen jaar gaat de zon ons een beetje ouder worden. Net zoals sommige mensen uitzetten als ze ouder worden, zet de zon ook een beetje uit. En worden wij hier op aarde geroosterd. Dat is heel ver weg, maar langs de andere kant stappen in de ruimte gaan zetten om op termijn ook te kunnen overleven op andere planeten, op lange termijn, is zeker nodig om als soort op heel lange termijn te kunnen overleven. Daarentegen de korte termijn problemen, zoals het klimaat, zoals het coronavirus, moeten we hier en nu op aarde aanpakken.
Je hebt The Far Shore van Glenn D'Amato gelezen. Dat is een wetenschapper die een science fiction boek heeft geschreven. Maar hoeveel waarheid zit in dat verhaal?
Ongelooflijk veel.
Ja? Vertel eens.
Zeker in die wereld waarin dat die leven. Er is geen persoonlijke vrijheid meer in die toekomstige wereld die hij beschrijft. Iedereen hangt aan een soort van videostream, waarbij elke activiteit, elke handeling, elke emotie gevolgd wordt en ook onmiddellijk beoordeeld wordt. Kijk op welke manier wij aan het verbinden zijn, in verbinding staan met het internet, bekeken worden op sociale media, maar tot hiertoe kiezen we nog zelf de momenten waarop we die smartphone of die computer open doen. In die wereld ben je constant daaraan gekoppeld. En kies je dat ook niet zelf. Het wordt ook door de overheid een stukje gestuurd. En er is een klein groepje jongeren die alle mogelijke ontberingen doorstaan om toch vrije wil te blijven hebben. Dat is niet gemakkelijk, want ze zijn heel onzeker natuurlijk. Ze worden uitgesloten, krijgen geen gelijke kansen. Hier ook een beetje. Als je niet meeloopt met de grote meerderheid, krijg je ook niet altijd evenveel kansen. Maar toch, die doorstaan dat allemaal, die geloven ook maar alleen hun eigen persoonlijke waarheid. Het gaat over normen en waarden en een diep geloof in het goede van de mens zelf. Mm-hmm. En uiteindelijk wordt er een klein groepje jongeren geselecteerd om naar Mars te vliegen, in zeer moeilijke omstandigheden, om daar een nieuwe kolonie op te richten, om een nieuwe vrije wereld te creëren.
Moeten we dat boek lezen om ons op de toekomst voor te bereiden?
De beschrijvingen die aan bod komen zijn zeer herkenbaar, maar dan in extreme vorm gegoten. Ja.
Echt het geluid van de jaren 70, de toen zeer innovatieve plaat van Jean-Michel Jarre, Oxygène. En dit was Oxygène 4. Alle nummers hadden gewoon een nummer als titel. Popmuziek zonder zanger was toen nog zeer ongewoon en al helemaal met synthesizer muziek. Wat betekent deze muziek voor jou, Nancy Vermeulen?
Een grote verbondenheid met de natuur.
Ja?
Een heel brede zin. Een manier om te communiceren met de oceanen, met ja, alle mogelijke landschappen, ook de kosmos. Een diepe in verbondenheid met alles wat is. Uiteindelijk zijn we allemaal sterrenstof, hè? We zijn gemaakt uit materiaal dat uit sterrenstof is opgebouwd en ooit zullen wij tot sterrenstof vergaan. En die diepe verbondenheid met alles wat is, dat roept dat nummer mij op.
Is dat de reden waarom hij het oxygen heeft genoemd? Weet jij dat?
Tja, het is een universele... zuurstof is het universele middel dat wij allemaal nodig hebben om te leven. Natuurlijk zijn er andere levensvormen die niet op zuurstof draaien. Dat weten we nu pas, recente jaren.
Aha. Er is een moment in jouw leven geweest waarop jij je zuurstof werd ontnomen. Mm-hmm. Hè? Je hebt het jaar 2006 al genoemd als een heel erg moeilijk jaar voor jou. Wat was er toen gebeurd?
Ja, ik heb een burn-out gekregen dat jaar.
Mm-hmm.
Ja, en als ik iets doe, doe ik het goed. Dus ook die burn-out was een stevig. Ik was toch een paar maanden van de kaart. Ja.
En weet je wat de oorzaak was van jouw burn-out?
Ja, dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Dat is een proces van jaren geweest. En Ik heb nooit geleerd om grenzen en waarden te leren erkennen en herkennen. Daar was ook weinig ruimte voor in die omgeving, in die tijd. Het was een schande om moeilijkheden te hebben of niet mee te kunnen. En zeker ook als piloot. Ik dacht van, ja, ik kan echt niet tonen dat ik vermoeid ben, dat ik het eigenlijk niet meer aan kan, want dan word ik afgetest en definitief op de kast gezet. Wat natuurlijk niet waar is, hè, want ik deed natuurlijk heel veel. Ik vloog als piloot, deed nachtwerk bij DHL, wat op zich erg zwaar was voor mijn lichaam. Daarbuiten ging ik nog allerlei bijjobs doen. Ik ging lesgeven in fysica en wiskunde. Ik was ook al actief als vlieginstructeur. Waarom deed ik het allemaal? Omdat ik heel snel van mijn pilotenlening vanaf wilde zijn en financieel erdoor wilde zijn. Daarnaast was ik ook gefocust op mijn carrière als astronaut. Ik dacht van verdorie, ja, ik ben maar cargopiloot, dat is niet voldoende. Ik moet mijn wetenschappelijke kennis een beetje gaan opfrikken. Ik ben alsnog een doctoraat begonnen bijvoorbeeld in de sterrenkunde in die tijd. Ja, in mijn vrije tijd, in mijn vakantie, stonden ook altijd in het kader van nieuwe kwalificaties halen, een duikbrevet doen, alpinisme stages, pure focus, work hard, no blame. En dat heeft zich gewroken.
En hoe voelde je dat er iets aan de hand was?
Goh, de eerste keer, ik werd gewoon snel ziek, wat niet mijn gewoonte was. En dat duurde natuurlijk een tijdje. En je voelt dat de energie weggaat, maar ja, je krijgt medicatie en na een paar weken ben je er bovenop en moet je maar ook weer door. Op een bepaald moment voel je, het kan echt niet. Mm-hmm. Tot je lichaam zegt, en nu hou ik ermee op.
En hoe erg was het in jouw geval?
Ja, ik heb het licht zien uitgaan, mm-hmm. Letterlijk, ja. Mm-hmm.
Niks meer kunnen.
Ja, letterlijk.
Niks meer in staat.
Dus een bloeddrukval gemaakt, zeg maar. Het ziekenhuis moeten gaan. En dan de dagen nadien geslapen als een marmot, constant. En de maanden nadien, het voelde echt als een zware griep. Opstaan, naar de koelkast lopen, was al veel. Dus ja, het voelt aan als een zware griep die gewoon een paar maanden, toch 2 maanden duurt. Zo.
Dus niet, en wat heeft jou er bovenop geholpen?
Steun van familie en vrienden. Zeker mijn ouders. We hebben heel veel gedaan in die tijd. Mm-hmm. Ik was ook pas aan het verhuizen. Ook dat nog natuurlijk. Alles komt dan samen. Steun van hen, zeker en vast. En ook terug naar de kern komen. Boeken lezen, veel gaan wandelen. Genieten van kleine dingen die je dan niet meer zag. Mm-hmm. En ik voelde mij toen ongelooflijk dankbaar. Bijvoorbeeld voor het feit dat ik terug een normaal dag-nachtritme kon hebben. Want als cargopiloot moet je heel dikwijls 's nachts werken. Een aanslag op je lichaam. En de idee van, ik kan elke avond gaan slapen, op een vast uur, 's nachts slapen, 's morgens opstaan, dat op zich al terug was, wauw, thuiskomen in mezelf.
En welke boeken heb je toen gelezen?
Een aantal boeken over filosofie, maar bijvoorbeeld ook De kracht van het nu, van Eckhart Tolle.
Ja.
Want ik piekerde ook heel veel.
Niet voor niets een wereldwijde bestseller, hè? Wat heb jij daaruit opgepikt?
Je bent je gedachten niet, hè? En heel dikwijls maken wij problemen door het verleden erop te rakelen, naar de toekomst te kijken, als dit, als dat, en 1001 scenario's af te spelen. En eigenlijk zegt hij van, ja, heb je nu een probleem? Kijk naar het hier en nu. Wees aanwezig in het nu. Kom los van die emoties. Er zijn erge dingen gebeurd in je leven. Akkoord, ja, maar ik had zoiets van, verdorie, ja, ik heb een burn-out gehad. Mijn carrière is on hold. Maar uiteindelijk, ik leef nog zo. En ja, heel erg in het nu komen zo.
Ja, en wat was dat voor jou, de kracht van het nu?
Je gedachten niet zijn.
Ja.
Je gedachten niet zijn. In de eerste plaats dus je emotie loskoppelen van gedachten. En die gedachten kunnen sturen ook. Gedachten kunnen sturen en zo zaken in perspectief plaatsen.
Je hebt ook een tekst meegebracht van Marcus Aurelius. Mm-hmm. Een tekst die bijna 2000 jaar oud is, maar die ook heel veel betekenis voor jou heeft. Zullen we hem eerst eens lezen?
Goh. Van Marcus Aurelius zijn teksten kan je zeggen dat die tijdloos zijn. Ja. Ook bijvoorbeeld moderne filosofen maken nog daar regelmatig gebruik van. Deze is een iets langere tekst, maar je hebt ook korte, krachtige teksten die je gewoon elke dag moet lezen en daar eens over nadenken en dingen in perspectief plaatsen. Ik heb een stukje meegebracht. Ik ga het lezen. De mensen zoeken een plek om zich terug te trekken. Op het platteland, aan zee, in de bergen. En gewoonlijk wil je dat zelf maar al te graag. Maar dan begrijp je absoluut niets van filosofie. Want nergens kan een mens zich immers rustiger en ongestoorder terugtrekken dan in zijn eigen ziel. Vooral als hij in zijn binnenste zulke vaste overtuigingen heeft dat hij, zodra hij zich daarin verdiept, zich meteen volkomen gerust voelt. En met gerustheid bedoel ik niets anders dan innerlijk, op orde zijn. Die afzondering moet je jezelf steeds gunnen en zo jezelf vernieuwen. Bondige en elementaire waarheden moeten het zijn die, zodra ze in je opkomen, in staat zijn alle zorgen van je af te spoelen en je bevrijd van je ergernis weer terug te sturen naar je dagelijkse leven.
Welke betekenis haal jij hieruit, uit deze tekst?
Je zit soms in situaties die je niet leuk vindt. En omgevingen die druk zijn bijvoorbeeld. En door diep naar jezelf te komen, vast te houden aan je eigen waarheden en overtuigingen, kom je overal wel doorheen. Voor mij bijvoorbeeld, ik word erg zenuwachtig op plekken waar veel mensen bijeen zijn. Op drukke plaatsen, openbaar vervoer of zo. Dan kan ik me ook heel erg terugtrekken in mezelf.
En dan ben je kapitein van jouw eigen leven, ja, als je dat klopt. Onder controle hebt.
Ja. Ja.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't take.
Adele in 2015 met Hello, toen de meest bekeken video op YouTube van dat moment. Nancy Vermeulen, welke betekenis heeft dit voor jou?
Wat een stem, wat een talent. Wauw, tijdloos. Ja. Ja.
Heeft het ook te maken met de figuur van Adele?
Vooral de stem eigenlijk, maar ook de ontwikkeling die je als mens doormaakt. Heel inspirerende persoon.
Ja, ook iemand die veel heeft gelezen en aan zelfstudie heeft gedaan.
Herkenbaar in de muziek ook.
Ja. En het gaat over de liefde natuurlijk, hè, dit nummer. Ja. Heb jij een gezin gewild?
Niet onmiddellijk. Ben altijd een vrijgevochten vrouw geweest. Ja. Er zijn momenten geweest dat ik denk van, tja, als nu het moment komt, zeg ik niet nee. Maar dat moment is nooit gekomen.
Ja. Is dat moeilijk? Als je daar nu op terugkijkt? Want je bent 54, hè?
Omgekeerd. 45.
45, ja. Sorry. Ja.
Nee, het valt... Nee, ik heb er vrede mee. In de zin, ik heb bewuste keuzes gemaakt. En ja, ik heb vrede met de keuzes die ik gemaakt heb. Ik heb veel dingen kunnen doen, veel dingen moeten laten ook.
Mm-hmm. Maar als je opnieuw zou kunnen kiezen of daar meer je focus zou kunnen opleggen, zou je dat dan doen? Of zou je echt wel voor jouw ambitie gaan?
Ik zou doelbewuster op zoek gaan naar de juiste partner voor dit soort zaken. Toen ik opgroeide, was het toch wel een doel om een echtgenoot te vinden waar jij eigenlijk in dienst van stond. Zo. Je was dan een drijvende kracht achter een man. Moest het nu omgekeerd geweest zijn, dat is misschien een ander verhaal geweest.
Ja, maar alles kan nog, hè?
De behoefte om zelf kinderen te hebben, heb ik niet gehad. Wel om een rol te spelen in het leven van kinderen. Ik heb zo'n beetje een meter of peter functie van de kindjes van mijn neef. Wat ook wel erg leuk is om te doen.
Ja, ja.
Dus ja, het is niet omdat je zelf geen kinderen hebt dat je niet een belangrijke rol kan spelen in het leven van bepaalde kinderen, denk ik.
Maar is vrouw zijn in die sector, in de ruimtevaart, ook een hindernis geweest?
Ja. Als piloot toch wel. Hè? Mannen die kinderen kopen, zijn fysiek niet afwezig in hun carrière. Vrouwen uiteraard nog wel. Het was ook moeilijker als vrouw om een job te vinden. Nog altijd nu. Er wordt niet gediscrimineerd, maar officieel niet, maar officieus natuurlijk wel. En daar moeten we niet flauw over doen, dat er nog wel veel werk aan de winkel is. Als wij in een samenleving zouden leven waar de carrière van een vrouw volop mee ondersteund wordt, zoals in Noorwegen het geval is, dan denk ik dat we toch meer vrouwen zouden hebben in dit soort van beroepen.
Wanneer heb jij concreet gevoeld dat het een hindernis was, dat je vrouw bent?
Gewoon een aantal keren, toch wel om kansen te krijgen. Dat je toch voelt, ik moet hier toch stukken beter zijn of meer uit de kas halen dan mijn mannelijke leeftijdsgenoten. Ja, dat werd ook gezegd, ook als piloot, zorg dat je gewoon heel goed bent, heel hard gaat. Je moet gewoon dat zijn om gelijke kansen te krijgen als jouw mannelijke leeftijdsgenoten.
Maar ik kan mij voorstellen, als je dan inderdaad alles op alles zet voor jouw professioneel leven, dat dat privéleven daar heel zwaar bij inschiet.
Een stuk wel, ja.
Heb jij veel vrouwelijke collega's?
Nee. Ik kan ze op één hand tellen. En ik denk 10% is ongeveer vrouw in die sector.
Ja, dat is toch bitter weinig, hè?
Toen ik begon als piloot, dacht ik van ja, we gaan nu toch de goede richting uit. Maar eerlijk gezegd, na 20 jaar is er nog veel werk aan de winkel.
Ja, je noemde één vrouwelijke collega, Marianne Mercier. Wat een groot voorbeeld voor jou was. Maar ze is niet aan de ESA gebleven, hè?
Nee, zij heeft een man leren kennen en is dan een gezin begonnen. Ja.
En is dat de reden geweest waarom ze is gestopt?
Ik heb geen inzage in het privéleven van andere mensen.
Nee.
Het was voor mij een beetje een ontgoocheling. Dat ik denk van, wauw, zo'n voorbeeldfiguur, dit wil ik absoluut niet. Ik wil echt wel blijven gaan voor mijn dromen, idealen. Als we nu kijken naar bijvoorbeeld Amerikaanse astronauten, daar zie je het omgekeerde wel gebeuren, waar vrouwen toch kinderen kunnen hebben. Ja. Dat wordt dan meer ondersteund zo. Het kan ook, hè. Pas op, we hebben een lange weg afgelegd. Er zijn veel meer mogelijkheden als vrouw vandaag de dag dan toen ik pas startte. Maar ik heb ook zoiets in mezelf. Ik ben zelf een ontdekkingsreiziger. Ik wil ook elk moment kunnen vertrekken. Ja, ik ben niet iemand die graag te veel verplichtingen heeft. Dus ik heb niet echt de fysieke behoefte gehad om zelf kinderen te hebben. Als ze me morgen vragen om naar Mars te gaan, dan ga ik ja zeggen.
Dat is duidelijk, ja. Waarin geloof jij?
Ik geloof in een hoger bewustzijn. Ik geloof niet in een God die heel concreet is, zoals we in het klassieke geloofsvormen kennen. maar wel in een soort van globaal bewustzijn. Ik ben heel erg geïnspireerd door bijenkolonies, door mierenkolonies, die zo een collectieve intelligentie hebben en tot ongelooflijke zaken in staat zijn. Mm-hmm. Dan denk ik, zou de mensheid als geheel ook een collectieve intelligentie hebben, deel zijn van een groter plan, zou de aarde, de hele natuur een bewustzijn hebben, zou ons heelal misschien een bewustzijn hebben.
Is er iets achter die sterrenhemel?
Ik wil het weten. Ik ben al heel lang op zoek. Ik blijf zoeken en probeer de antwoorden te vinden. Maar hoe meer je daarmee bezig bent, hoe meer je beseft dat je helemaal niets weet. Ha. Dan voel je je weer nietig en verbonden. Het is ook zo mooi om dat ook te beseffen.
Ben jij bang voor de dood?
Nee, hoegenaamd niet.
Nee?
Nee. Er is een periode geweest dat ik er niet was. En ja, het grootste deel van de tijd zal ik er ook niet zijn. Ik ben nu in fysieke vorm aanwezig hier op aarde. En ja. Ooit houdt mijn bewustzijn hier op.
Maar is er iets, is er iets na de dood?
Ik heb geen idee.
Als je zo bezig bent met de kosmos.
Bewustzijn dat we nu hebben, is ook heel subjectief. Ik merk ook, zeker ook door corona, door in een ander soort leefwereld te zitten, door een keer te reflecteren uit een andere gezichtshoek, wordt die realiteit helemaal anders. Uh-huh. Wij vanuit een fysiek lichaam hebben een zeker bewustzijn. Als er geen fysiek lichaam meer is, is bewustzijn dan weg? Of gaan wij op in een groter bewustzijn? Ik weet het niet, maar het doet ook geen pijn, denk ik. In die zin, toen ik er niet was, wist ik het ook niet.
Maakt jouw kennis van de kosmos jou tot een beter mens?
Ja.
Ja?
Ik denk dat er een universele drijfveer in mij zit die mij enkel die zaken laat doen die ertoe doen in het leven. Ik kan mij ook niet meer bezighouden met zaken die de planeet kapot maken. Daar heb ik het hoe langer hoe meer moeilijk mee. Dus mijn keuzes gaan ook meer en meer in de richting van hoe kan ik substantieel mijn eigen leven ontwikkelen en dat plaatsen in een groter geheel.
Maakt het jou ook tot een gelukkiger mens?
Absoluut, ja. Ja? Ja. Want je moet altijd geen grote dingen doen. Het is niet omdat je geen wereldleider bent of geen grote beweging leidt, dat je er niet toe kan doen.
I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
Hey, man, what's happening?
Hey, brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
Yeah, how's he doing?
Okay? But mine's at home. What time is it? Damn, man, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken hearted? Oh, baby. Oh, this looks like the place. Everybody's going in. Let me step on up here. Ooh.
onversneden jaren 70 nummer van de Amerikaanse disco-muzikant Barry White. Let the music play, Nancy Vermeulen. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Wat een warm, zorgeloos nummer zo. Ja.
Ideaal om mee te zingen in de auto?
Dit nu niet bepaald, maar ik geef toe dat dat inderdaad een guilty pleasure van mij is.
Ja. Luid meezingen doet altijd deugd. Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven? Ik denk dat ik het een beetje weet.
Ja, verder doen wat ik aan het doen ben, maar echt heel eerlijk, ik hoop toch zelf eens een keer van de prachtige uitzicht van de aarde te genieten vanuit de ruimte zelf.
Ja. En hoe groot is die kans dat je dat nog kan meemaken?
Het hangt er vanaf op welke manier. Er zijn een aantal manieren om dat te doen. Je kan met Virgin Galactic meereizen of met SpaceX. Maar als ik kijk naar mijn grootouders bijvoorbeeld, die hebben nooit het vliegtuig genomen. Of mijn grootmoeder niet, mijn grootvader heeft ooit met mij meegevlogen, maar nooit in een groot vliegtuig een verre reis gemaakt. Als ik nog lang genoeg mag leven, wordt het misschien wel normaal om via de ruimte naar een andere plek op aarde te reizen. Of misschien kan je met zo'n prachtige ballon in de stratosfeer ook van het mooie uitzicht geniet. Ja, wie weet allemaal, hè? Binnen nu een 30 jaar, wie weet.
Maar jouw ambitie is toch echt wel om als piloot die commerciële ruimtevaartreizen te mogen doen?
Niet noodzakelijk.
Nee?
Nee, nee. Het is mijn bedoeling om mensen de ruimte te laten leren kennen, daar een betekenis in te spelen. Dus het hoeft niet als piloot. Nee, als passagier is zeker goed.
Maar toch, als een van onze drie heren, Elon Musk, Richard Branson of Jeff Bezos, als die bellen...
Dan weet ik het antwoord.
Ja, ja.
Dan hoop ik dat de camera aanstaat. Ja.
Ja. Maar is dat mogelijk, denk je? Zal er op een bepaald moment echt gezocht worden naar mensen
gezocht,
dat soort...
Nee, dat gaat gewoon iets zijn dat we allemaal kunnen kopen, kunnen doen. Zoals een verre reis maken.
Ja, maar gezocht naar piloten die dat soort reizen willen faciliteren.
Ja, dat zullen dan beroepspiloten zijn, maar nee, dat is misschien niet meer mijn ambitie. Nee, als piloot niet direct, maar wel als begeleider.
Ja. Ja, je bent ondertussen ook bezig met een boek, hè?
Klopt. Ja, Iedereen Ruimtevaarder, in samenwerking met LANO, waarbij de ruimtevaart heel dicht naar ons gebracht wordt en ook duidelijk wordt wat we allemaal kunnen meemaken de komende jaren.
Ja. Er bestaat een foto van jou met Richard Branson, bedenk ik mij nu.
Ik heb die ontmoet in 2012. Fantastisch.
Hoe ben je daarbij terechtgekomen?
Goh, er was een lunch voorzien met een 100-tal CEO's. Dat was een zeer bijzondere ervaring, want ja, dat is zo het glazen plafond nog voor mij. Hè. En die receptie die daaraan vooraf ging, ik was daar natuurlijk... Niet echt de ster, want er werd naar mij gekeken, maar niet vanuit wie dat ik was of zo, wat ik gedaan had. Misschien omdat men mij een interessante vrouw vond, maar meer ook niet. Tot we dan aan tafel gingen. Ik was als specialist uitgenodigd aan de hoofdtafel. Ik zat dan naast een assistente, schuin tegenover hem. We hebben ook kunnen praten. Ja, veel geleerd ook, zeg maar.
Ja.
Het is een heel bescheiden man die ook in zijn dromen blijft geloven. Die ook zegt van ja, ik wilde naar de maan gaan, maar... Ik heb uiteindelijk een andere carrière gekozen en ja, don't take it too serious. Het is toch een beetje een boy's toy, zo wat. En
dat
is toch om dat te zien, ja. Ja, om met te praten ook. Zo, het is een heel bescheiden, ingetogen figuur, zo Richard Branson. En dan toch aan die jongensdroom trouw gebleven en via zijn zaken Imperium naar Virgin Galactic uitgebouwd. Fantastisch. Daarna, mijn gesprek met hem was er nog een dessert. En ineens al die 100 CEO's die dan 1000 euro hadden neergeteld voor zo'n ticket om mee te mogen lunchen met hem, die kwamen allemaal naar mij. Die hadden totaal geen benul, nog steeds niet wie dat ik was. Maar ineens in één keer was ik boven het glazen plafond uitgedampt en tot de ster, een van de sterren van die, van die middag. Ongelooflijk hoe dat allemaal kan keren, hoe kunstmatig ook die zaken zijn.
En heb je op een of andere manier contact kunnen blijven houden?
Met zijn team wel, ja. Ja.
Daar heb je wel een rechtstreeks lijn.
Ik ben eens uitgenodigd geweest om naar dat privé-eiland te gaan. Maar daar werd dan 30.000 euro voor gevraagd. Helaas niet binnen mijn bereik.
Ja. Ja. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
The sky is not your limit in your mind. In die zin, het is niet omdat je geen wereldleider bent of geen belangrijke beweging leidt, dat je het niet toe kan doen in deze wereld. Ieder van ons leidt zijn of haar leven. En dat doet er echt wel toe. Want als we allemaal ons eigen leven leiden, captain zijn van ons eigen leven... Dan wordt het echt wel een betere planeet hier op aarde.
Zullen we eindigen met U2 en A Beautiful Day?
Fantastisch.
Omdat het zegt wat het moet zeggen?
Klopt.
is a bloom shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Beautiful Day van U2. Ik dank Nancy Vermeulen. Alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen kan je nalezen op onze website radio1.be. Herbeluisteren kan via de podcast, dat weet je. En volgende week ontvang ik hier ons literair geweten. En dat is Luc Korevits. Ik wens je nog een heel fijne zondag. En kijk vannacht nog eens even anders naar de sterren.